Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Lucas 18, vers 35 tot en met 43. Lucas 18, vers 35 tot en met 43. Vervolgens lezen we Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. En we zingen psalm 19, vers 1. Psalm 146, vers 6, 7 en 8. Psalm 116, vers 4 en 5. Psalm 43, vers 3. Schriftlezing Lucas 18, vers 35 tot en met 43. En Lucas 19, vers 1 tot en met 10. En we zingen Psalm 19, vers 1. Psalm 146, vers 6, 7 en vers 8. Psalm 116, vers 4 en 5. En Psalm 43, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp, onze kracht en verwachting. In het middenuur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen het werk, wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Een blik buiten natuur doet ons zien een ruim hemel rond, die vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. We gaan het samen zingen, Psalm 19, vers 1.
Thank you.
En ze worden voorgelezen uit Gods eigen woord, uit het Lucas-evangelie, Lucas 18, en daarvan vanuit vers 35, en wordt doorgelezen het volgende hoofdstuk 19 tot en met vers 10. Dus Lucas 18, te beginnen bij vers 35, tot en met vers 10 van het volgende hoofdstuk. Doch vooraf doe mij belijdenis van ons algemeen, onbetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het geschiedde, als hij naar bij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat, bedelende. En deze horende de scharen voorbijgaan, vraagde wat dat was. En zij boodschapten hem dat Jezus de Nazarene voorbijging. En hij riep, zeggende, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem, omdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende, wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei de Heere dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende gaven God de lof. En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars. En hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de schade, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door dien weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zei tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heren in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik naar armen, en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zei tot hem, heren, is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.
Dit tekst vindt u opgetekend in Lucas 18... En ik lees u ervan vers 35. En het geschiedde als hij nabij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat, bedelende. Tot zover. We schrijven als thema hierboven, de blinde bij Jericho. Ik haal een oude gedachte naar voren, die eeuwenlang in onze kerken praktisch week in week uit werd gepredikt in de gemeente. Mede omdat we een ernstig gesprek hebben gevoerd, of een discussie, of alleen een getuigenis. met mensen behorende tot een evangelische stroming. Heel aangrijpend. Het houdt mij bezig hoe het mogelijk is dat zoveel mensen door de duivel worden bekeerd en dat ze nu menen gelovig te zijn. En God weet er niet van. Want de Heer bekeert niemand op remonstrantse grondslag. Niemand. Arminius is nooit iemand door bekeerd geworden. Zijn schijnbekeringen. En dat is de leer die zwart-wit door hem wordt aangehangen. En wat was het commentaar? Ja, jullie preken, of althans in het verleden zo vaak, de domen is altijd maar weer hetzelfde. De drie stukken die nodig zijn. Ik schrok ervan. Dan ga ik maar weer overnieuw beginnen. Om er ook extra aandacht aan te schenken. Hoe God de mens bekeert. En hebben we de drie stukken nodig. En dat zijn de punten van vanmiddag. Dus bij het thema van de blinde te Jericho is het eerste zien wij de blinde in zijn ellende. De blinde in zijn verlossing. En ten derde de blinde in de dankbaarheid. Maar we gaan eerst samen zingen ook over de blinde. U kunt het lezen in Psalm 146. We gaan ervan zingen. De versen 6, 7 en 8. Psalm 146, 6, 7 en 8. Vanmorgen hoorden wij de redding van een vrouw die woont door de stadsmuren van de stad Jericho. En hoe de Heere die stadsmuren heeft omgeworpen en de inwoners heeft laten doden. En bleef één grote ruïne en puinhoop over van Jericho. Toen sprak Jozua het volk wijzend op de ruïne van Jericho. Vervloekt, zei die man, voordaan ze de Syriërs die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Dat hij zich grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poren te stellen op zijn jongste zoon. Eeuwen gaan voorbij. Koningen zit op de troon in Jeruzalem. We kennen allen wel het koninklijke echtpaar. Zo in en in goddeloos. Achab en Izebel. Het was een doorn in hun oog. Want overal waar ze heen trokken het land in, ergerden zij zich aan die ruïne, die puinhoop, waar de stad Jericho had gelegen. En ze kwamen tot het besluit om Jericho op te gaan bouwen. Er was een architect, Hiel genaamd, op Bethlehem. En die nam dat op zich. En dan lezen wij, en in zijn dagen bouwde Hiel, de Betheliet, Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Na het woord des Heer dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Toen de eerste inwoners kwamen in de nieuwe woningen in Jericho, ging God het woord wat Jozua sprak in vervulling brengen. En de oudste en de jongste zoon stierven. Naar het woord van God. Een straf van God. Wel, het mocht niet. Ik moest eraan denken. We hadden ze opgetekend in het Lucas-evangelie. Want we komen verschillende keren Jericho in het Nieuwe Testament tegen. En zelfs dat we hier lezen in onze tekst en het geschiedde als hij, de Heer Jezus, nabij Jericho kwam. Mocht hij daar wel komen? Want die plaats was door God vervloekt. Hij ging daarheen, maar hij moest daar wezen. Was het evangelie, als u en ik Jericho kennen, je hart, stad mensenziel, is vervloekt door de val die wij gemaakt hebben in Adam. En wat doet de mens? Net als Achab en Izebel, hij probeert er wel wat van te maken. Hij probeert er ook geestelijk nog wel wat van te maken. Hij probeert kerkelijk te zijn, meelevend te zijn. Gaat theologie studeren, kan gaan preken, kan in het ambt komen. Hij kan heel rechtzinnig en degelijk zijn voor een bevindelijke waarheid. Hij probeert er wat van te maken. Gentse stad die vervloekt is. Maar nu kom ik gelijk bij de vraag naar u en mezelf toe. Vertelt u eens met mij. En mag ik vertellen hoe God me dat geleerd heeft. Dat ik vervloekt ben. Vanwege mijn zonden en ongerechtigheid. En hoe heeft Gods geest je dat geleerd? Hoe heeft u daaraan ontdekt? Want we hebben het allemaal wel over een zegen van God ontvangen. Dat we het hebben, dat we wat zijn. En we willen zo graag zingen wat we gedaan hebben vanmiddag. Van de blijde hemel rond. Vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En dan mag je zingen terwijl je hart onder de vloek van God ligt. En ook de schepping. Ook de zon, de maan, de sterren en deze wereld. Alles ligt onder de vloek van God. Hoe daar nou mee om te gaan? We leven gewoon weer verder. De een vindt het overdreven. Maar we hebben opgemerkt. En dat raakte mij. Dat we de gemeente bij vernieuwing moeten gaan leren wat ellende is. We zijn de ellendeprediking kwijt. Die begint met de doodstaat van de mens. En die blijft in die doodstaat van de mens. Totdat God komt. Om je leven te maken. Heel eenvoudig. Of zoals u het geleerd hebt, catechisatie. Wat Hellenbroek schrijft. Het boek is eigenlijk onopgeefbaar. Wat is de grootste ellende? Geeft dus een mooi antwoord, hè? Dat de mensen een ellende niet gevoeld. Nou, we voelen niks. Voelt u ellende? Wanneer je dat voelt, dan weet je dat je God kwijt bent. En dat je tegen God gezondigd hebt. En dat het een ruïne is. En dan kan ik proberen van alles en wat van te maken. Ook op remonstrantse grondslagen om Jezus maar aan te nemen. En vult u maar in. Nee, vrienden. Je moet een godsdaad en een godsonder geschieden. En of je nou een jochie bent als alleen potappen van 6 jaar. Of een oude verstokte zonde van 86 jaar. Maakt niks uit. Allemaal hetzelfde. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Je wordt al op dezelfde wijze door en tot God bekeerd. Hoe verschillend de wegen ook zijn. Die de Heer houdt. En dat zal ook waar zijn. En binnenkort... Moet je maar eens doen, jongens en meisjes. Duur niet zo lang meer. Of de bladeren gaan weer vallen van de bomen. Ik zie bij mijn eigen in de tuin al. Soms al gekleurd. En pak er maar eens een paar van die mooie bladeren op. En leg ze maar op elkaar. En kijk maar of je 1 blaadje vindt die hetzelfde is. Of 2 blaadjes hetzelfde zijn. Die kom je niet tegen, hoor. Ze kunnen op elkaar lijken, sprekend. En zo zijn er miljarden bladeren aan de bomen op deze wereld. En zijn er niet 2 hetzelfde. Maar het zijn wel allemaal dezelfde bladen van die boom. Waar het om gaat is, dat we daarmee inkeren tot onszelf. En mag de bede wel zijn op de preekstoel. En u als je naar de kerk toe gaat, ook vanmiddag. Heere, leer mij mijn ellende kennen. En waarom? En de oorzaak waarom ik mijn ellende niet ken... Nou, daar krijgen we ook les in de tekst. Want die vervloekte stad Jericho, zeker, die was ook al vrij godsdienstig, want het blijkt dat er vele honderden priesters waren die daar woonden. Die dienst deden in de tempel in Jeruzalem. En daar reeds in of een omgeving Jericho nieuw hadden gebouwd en zijn gaan wonen. En dat mocht niet. Toch gedaan. En hoe kwam dat? Wel, om reden dat hier staat. En het geschied als hij nabij Jericho kwam. Dat er zeker blind aan de weg zat bedelende. En welk woordje moet u nou met mij onderstrepen? Welk woordje? Dat is dit. Als hij... nabij Jericho kwam. Hij kwam. Het is niet mijn komen tot de jouw God aan mijn ziel. De weg van de verlossing begint niet van beneden naar boven. Maar die loopt van boven naar beneden. Hij kwam. Hij is altijd de eerste. Daarom zal hij dan ook zijn de laatste. De Alpha en de Omega. En als hij dan komt, hoe weet ik dat? Of je dat gelijk weet. Eén ding is zeker. Als hij vanmiddag komt in je leven. Dan gaat hij jou wat leren. Want wie zoekt hij hier op? De godsdienst met geopende oogjes? Nee. Hij zoekt hier op een blinde. Die zoekt hij op. Och, Heer, kruisen tot die godsdienst. Die meent dat ze zien. En ze hebben nooit God gezien. Omdat God ze niet gezien heeft. Nooit de oog is geopend om te leren verstaan waarom ben ik blind. Ik hoop niet dat er vanmiddag iemand is in de kerk. Om met ons meeluisteren die echt blind is, lichamelijk. Dan kan het wezen dat u ervan schrikt van de toon waarop ik dit onder woorden breng. Neem het daar niet kwalijk. Maar wel dat het een doel heeft. Want ook al ben jij blind, dat je niet ziet, wordt hier ook jouw beeld getekend, geestelijk. Want jij ziet geestelijk ook niks. Een dode ziet toch niks? Van de week nog zo gezien in de lijkkisten. In de mens opgebaard. Oogjes en dicht. Ze zien niks. Ze zijn dood. Sta ik hier zo? Zit je zamsdrager hier zo? Zit je zo achter het orgel? Zitten we zo in de gemeente? Die vragen moeten we onszelf stellen, vrienden. U zegt dan waarom dan? Omdat het met jou en mij gaat naar de eeuwigheid. Ik blijf hier toch niet? Ja, misschien dat je zegt, ja, maar dat snap ik ook wel, want dat kunt u wel zeggen. Maar ik zeg het niet makkelijk, hoor. U bent een oude man. Ja, en we weten allemaal, er blijft hier niemand. En als je oud bent, ja, dan moet je sterven. Ja, je hebt gelijk, ik moet sterven, ja. Maar met een zegen als God je dat geleerd heeft. Dat je ogen ervoor geopend heeft voor de dood. Voor het graf. Voor sterven. God ontmoeten. Zijn er geen foute vragen? Volgens mij doet toch een kind de was als je iets van begrijpt. Het gaat er niet om een zware moeilijke preek te houden. Het gaat mij erom om in eenvoudigheid uit te leggen wat ellende is. En hoe de Heer er zelf in over moet komen. En daar de oogjes voor moet openen. Want anders ziet u niks. Dan kun je nog zoveel dominees zien. Hoe zij erover denken. Hoe ze erover spreken. Misschien heb je wel bepaalde voorkeuren. Voor allerlei oudvaders. Om er veel te lezen. En ze zeggen, doe dat maar hoor. Lees maar veeloze oudvaders. Ze waren niet bedrogen mee hoor. Maar daar hebben we natuurlijk eigenlijk ook helemaal geen lust in hè. Geen lust. We hebben liever een spannend roman. En misschien ben je wel jong. Misschien hou je wel het lezen van een thriller. Nou ja, zonder vloeken. Natuurlijk een thriller die een beetje christelijk is. Ja, die zijn er ook. Ja, er zijn christelijke thrillers. Op de eerste 20 bladzijden worden 10 mensen doodgeschoten. En op de laatste bladzijde komen ze allemaal tot bekering. Loopt goed af. Dat kan ook. Maar het loopt niet goed af met je, vriend. Als je daar alleen maar blind zit in je leven, waar dan ook. Die man die hier wordt getekend, die zit blind aan de kant van de weg. Nou, jij en ik toch ook. Je zit hier wel in de kerk, maar je zit aan de weg, hè. Welke weg? die naar de hel toe loopt. De brede weg, daar zit je als een blinde. Maar je ogen zijn wagenwijd open voor de communicatie. Wagenwijd open voor al hetgene wat de wereld je presenteert en aanbiedt. Daar heb je ogen zelf voor open, hè. Hoeveel zijn niet verslaafd aan de iPad, aan een smartphone en vult je maar in. Zeer aangrijpend hoor. Hoe mensen en ook jongeren, waar deskundigen zich grote zorgen over maken, hoe dat zal gaan met jongeren als ze volwassen zijn en hun verstand is helemaal vergiftigd door de communicatie. Ze kennen niet anders, ze weten niet anders. Maar ze zijn van de duivel in gevangenis genomen. Maar die geeft het allemaal veel mooier. Maar het is niet mooi. Dat lijkt mooi met je oogjes, om het allemaal te kunnen zien. Misschien verlang je er wel naar om straks weer naar huis te gaan. Misschien is er wel ergens sport en spel in beeld. Ik heb er geen verstand van in die zin. Of dat ook op zonder is. Dat zal wel, neem ik aan. En dan ga je je oogjes open doen, hè. Om te zien, stiekem, misschien op je slaapkamer, op je iPad, op je smartphone, je telefoontje, op bepaalde wedstrijden die er zijn, vul maar in. Maar de dood is in de pot, je zit te kijken als een blinde. Vergeet dat niet. Als je ogen zo begaan, dan zie je dat niet meer. Dan kun je dat niet meer zien, dan wil je dat niet meer zien. Maar je kijkt rechtstreeks de hel in die smalle sportwedstrijden. Heb je niet in de gaten? Daarom zit je als een blinde de kant van de weg. En dat is je ellende. Je vindt de wereld allemaal mooi en prachtig. Je hebt nog wel schik met je vrienden en vriendinnen. Misschien wel een hele fijne vakantie gehad. Misschien wel goed naar de zin gehad. Ja, misschien wel uitgeleefd in de zonde en ongerechtigheden en de disco's ook in de buitenlanden. Maar ja, papa en mama hebben het niet gezien hoor. Nee. Nee, hoe wij geleefd hebben samen in een tentje. We zullen er niet over praten, hoor. Ze denken dat we samen in een hotelletje geweest zijn. En allebei een eigen kamertje hebben gehad. Laat ze maar zo wijzen, hoor. We hebben gezondigd. Niemand die het ziet. Ja, hoor. God heeft alles gezien. Alles, ja, alles. Niets voor hem verborgen. Maar dat interesseert je niet. Je voelt het niet. Je bent blind. Je ziet het niet. Daarom is toch de prediking als je uitgaat om een middel in Gods hand te zijn, opdat je ook gaat bidden. Je hoeft naar mij verder niet te luisteren wat we gaan zeggen. Ga maar rustig. Er hoeft niemand om je heen te zien. Als je handjes vouwt of hoe dan ook, en je oogjes even dicht doet. Niet om te slapen, neem maar om te bidden tot God. En we moeten dan bidden. Heren, hier zit ik nou, hier sta ik nou. Mij wordt geleerd, die dominee doet zijn best om mij te leren dat ik een verloren mens ben aan de kant van de weg naar de hel toe. En ik reis gewoon verder. Het zal wel meevallen, die man die maakt ons een beetje bang, hè. Ja hoor, hij maakt ons bang, let maar op. Trek laat het vuren van de hel ook naar knetteren om mensen bang te maken. Nee hoor, ik maak jou niet bang. Kan ik ook niet en dat wil ik ook niet. Maar ik moet wel de werkelijkheid leren. Want het is aanstaande dat erin terecht komt. Niet misschien 100% zeker. Is het daarom niet groot dat de Heer vanmiddag nog tot ons komt? Om ons daarvoor te waarschuwen niet over die ellende heen te stappen. Maar daar Gods geest mij eraan ontdekt wat hier staat. Een zekere blinde, zijn naam wordt niet genoemd. Dat is ook niet van belang, hè? Als mijn naam maar geschreven staat in het boek des levens, des lam. Daar gaat om. En daar komt Jezus naartoe. Die zoekt hij op. Alle die de Vader heeft uitverkoren, zijn Zoon heeft gegeven. Ik mag er van de evangelische secte niet meer preken. Ik mag er eigenlijk ook aan vele gemeenten niet preken. En terwijl het evangelie is, wat hier staat, Jezus kwam. Gezonden zich aan de Vader om een uitverkoren vat. Te helpen, te redden. En het licht in zijn ogen te schenken. Waarom niet wel? Omdat de mens voelt. Ik word er buiten gezet. En we willen niet worden buiten gezet, maar deze man zit er buiten de kant van de weg. Een verloren zondaar. Dat is toch eerlijk? Ja, zegt u. En hij is ook naar haar mee. Jazeker, want er staat. Hij was nog een bedelaar ook. Ja, we zijn allemaal bedelaars. We houden alle dagen houden ons handje open. De ene kant dan bidden we. Gij opent uw hand, Heere. Al wat er, en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Maar met de linkerhand zeggen we, duivel, geef me maar een kwartje. Dat is de mens van natuur. Hij wil van twee walletjes eten. Is dat eerlijk? Nee, dat is niet eerlijk. Daarom zijn we allemaal bedelaars. Wanneer hebben we eigenlijk God nodig? Nou, vertelt u maar. Generaliseer, mag wel, hè? Scheer iedereen even over één kam, dat doe ik daar niet recht. Daarom zeg ik dat ik generaliseer over één kam, maar we zijn allemaal verzekerd van de wieg tot het graf. Echt waar. Ik sprak nog een verzekeringsagent langs de weg op ons dorp. Ik zeg, heb je nou wel eens wonderlijke ontmoetingen langs de weg? Ja, zei die gisteravond nog, er moest nog bij iemand komen. Waar was het? Nou ja, die man die had een paar sokken en die had zijn vrouw ergens opgelegd en die waren verschroeid. En die had graag, weet u daarvoor verzekerd was, dat hij die paar sokken nog uitbetaald kreeg. Uit een gaatje hoofd, hè. Weet je, dat is niet normaal. Moet ik gewoon eerlijk zeggen. Maar zo kan het ook in alle grotere dingen gaan. We hebben God niet meer nodig. We hebben het allemaal geregeld, van de wieg tot het graf. Daarom is ook zo nodig dat de Heer mij daar de ogen voor opent. Want anders ga je toch door. Ga toch door. Wie heeft mij geleerd? Daar weet u wat ik nu zeg. Het gaat me niet om mij. Maar ik wil wel ondersteunen. Wie heeft mij geleerd dat vaccineren van de duivel was? God geleerd in de eerste polio kwestie die ik ondervond met mijn gezin. Ja. En toen ze naar mijn spandoeken bij de kerk van de gereformeerde gemeente in Elspeet stonden. Mensen in en invalide wagens met spandoeken, dat die dominee, dat was een moordenaar. Want die weigerde zeggen dat de mensen zich moesten laten vaccineren. En die foto's van afgedrukt in de krant en een buurman liet me die zien. Ik kende God niet. Ik ging maar weer naar de kerk. Maar dat weet ik nog, dat ik tegen mijn vrouw zei. Dat weet zij ook nog. Die God die ik niet ken, die bespot wordt, die wil ik dienen. Die God wil ik graag kennen. Want die bespotten ze. Dat slaat in je hart, hè. En dan zie je hoe de duivel rondgaat zijn briesende leeuw. Soms een engel des lichts om mensen te verleiden. Nee, dan ga je een ander niet veroordelen. Dat hoor je mij niet doen, hè. Mag ook niet. Maar ik veroordeel mijn eigen leven. Als ik dat wel zou doen. Om daarop te vertrouwen. Dat is niet goed. En met die goede God, eerlijk maar, ben ik er nooit beschaamd uitgekomen. En dan kom jij ook niet. Zelfs niet al zou je historieel op God vertrouwen. Word je ook niet door hem beschaamd. Hij is een wonderdoend God. Daarom is het ook zo van belang dat ik leer zien, Heren. Ik heb wel eens gehoord, misschien zegt u dat wel, dat Gods kind die leert zich een geestelijke bedelaar kennen. Ja, dat is wel waar. Niet misschien, maar we hebben het over het geestelijke leven, hè. Ik heb het over een ziel die in Christus met God verzoende verenigd is geworden. Dat is het volk van God. De anderen zijn er meelopers. Dat kan er alle kanten uitvallen. Als je hem niet kent. Maar één ding is zeker. Dat je dan gewaar wordt. De trouw van de Heer, ondanks al jouw ontrouw, zonde en ongerechtigheden. En dat hij die almachtige God is. die mij leert verstaan dat ik in alles de gave van God nodig heb. U toch ook? Dat we in overwillig zijn. Van wie is die gave? Wie geeft mij het leven? Wie geeft mij de gezondheid? Dat is toch de Heer, hè? Waar kan ik er zelf aan veranderen? Oh, ik zie steeds meer dames en denk maar, no. Wat een smalle gezichtjes krijgen die, triest zeg. Ja, ze leven van een slaaiblaadje en een komkommetje en een stukje wortel. Want ja, ze moeten slanken, hé. Zielig, hè. Zielig. De Heere die zegt in zijn woord, hè. Een bedelaar ben. Dan ga je van het genadewerk wat God geeft leven. En waar staat dan groot? Omdat mijn handen in het geestelijke leven, in een dierbaar borg, liggen geslagen in de handen van Christus. En zijn handen zijn de boren van de vloek aan het kruis. Hij heeft de prijs der gezielen dat bestaan. Daar is het bloed gevloeid. Voor al die namen die daar geschreven staan, de handpalmen des vaders. Maar een liefde God zei. En is dat dan niet groot? Als je zo mag leren hopen en vertrouwen dat je strijdt. Met al je aanvechtingen. Je benauwdheden, je onwaardigheden. Maar dat je daar gaat bedelen. Om bekeerd te mogen worden. Je mag gaan bedelen. Als u meent dat u geloof en bekeerd bent. Stel u voor, u neemt wel eens deel in de bediening van het heilige avondmaal. Generaliseer. Dan neemt u deel aan. Dan geeft u zich uit dat u kind van God bent. En dat u Christus kent. Want aan de tafel des Heren, dat brengt God zijn bedelaars. En die leren dat hij alles betaald heeft en gekocht en met de duurprijs van zijn bloed. En dat je daar aan de tafel des Heren maar één ding centraal staat. En dat is, ik moet daar gedenken de dood van Christus. Dat is allemaal. Kent u allemaal? Daar gaat om. Dat ene zinnetje. Meer niet. De dood van Christus gedenken. Daarom komen wij ook altijd in het zwart van deze begrafenisdienst. De dood van Christus. Dat is onder ons een gewoonte. Niet om daarvan gezien te worden dat we mee te maken, daar moet ik niks van hebben. Het gaat om een waarheid in het binnenste. Dan geef je daarvoor uit en daar moet je ook gaan bidden. Als je dat nou niet kent, de dood van Christus die verklaart in je ziel en je gebruikt het aan het leven. Ja, dan zie je alleen maar daar. Of huil je nog zo hard, of zing je nog zo hard. Van nog zoveel versjes, zoveel tekstjes, zoveel bemoedigingen. En zoveel beloften. Je hebt niks. Daar moet je bidden. Of God je de ogen daarvoor wil gaan openen. Dat je werkelijk een bedelaar wordt. Om de Heer te smeken, Heer, maak mij onbekeerd. Dacht je daar dan nog ooit één stap naar de tafel des Heren durf te maken? Nee hoor. Dat is juist voor de volgods in Christus, die worden ten dis geleid. Nou, is dat wel verkeerd, Sam? Nee, dat is de evangelie. Daarom mogen de Heer maar geven, hè, dat we oren hebben ontvangen om te horen wat de geest de gemeente zegt. In een stuk van de Linde ga ik daar vanmiddag over oren. Heeft te maken met vers 36 niet in, vorige week over gepreekt. En dan staat in deze horende schaar voorbij gaan, vraagde wat er was. En ze boodschappen dat Jezus de Nazareder voorbij ging. Hij ging voorbij. Hij is een voorbijganger. En vergeet het niet, lees maar naar in de schrift. Hij is nooit meer na deze keer in Jericho teruggekomen. Nooit ben Jericho geweest. Hij ging voorbij. En hij was een voorbijganger. Stel je voor dat u vanmiddag met mij, dat dit nog de laatste kerkdienst is. U daar zit en ik hier staat. Dat is leven voorbij. We zijn allemaal voorbijgangers. Op weg naar de eeuwigheid. Maar is dan die grote voorbijganger Christus al gekomen in mijn leven? Heeft hij stilgehouden voor mijn ziel? Heeft hij mij stilgezet, verarresteerd, hoe je het ook noemt? Maar dat hij gekomen is om je wat te gaan leren. Wat te gaan leren, alles te gaan leren wat nodig is. En dan moet je me niet vergeten, deze man, die zat onbewust op een goede plaats. Hij zat wel aan de kant van de weg, en dat was een brede weg. Maar een weg waar Jezus langs kwam. Zo bidden wij ook wel eens voor de kerkdienst door een ouderling. Hoor je dat ook wel? Goed bedoeld hoor. Ho, goed bedoeld. Heren, zou gij de rijen nog eens willen doorgaan? Onder de prediking van het woord. En bid ik altijd in mezelf, Heren, en dat ik ook stil ga staan. Voor mijn ziel. Dat gehaald had. Maar stel je voor dat hij vanmiddag nou voorbij gaat. Hij maakt geestelijk zijn wandelingen. We zien hem niet. Hij is er wel. En hij komt niet meer terug in Bethel. Want het is voor jou de laatste kerkdienst. De laatste mogelijkheid om naar de God bekeerd te worden. En dan is het leven ineens voorbij, de dood komt. Ja, dan gaat God je niet voorbij, want je wordt geroepen om God te ontmoeten als rechter. En dan, ja, dan ben je blind. Dan ken je hem niet. Daarom is het ook zo van belang. Dat die prediking erop wijst hoe noodzakelijk is dat vanmiddag gebeurt. U moet echt vanavond niet bekeerd worden, hoor. Het is te laat. Heden, hoe vanmiddag geschieden. Want de hel brandt onder je voeten. Het leven is voorbij gegaan. Het is allemaal maar een damp, het is een moment. En dat dan geschieden maar wat hier staat. Hè. Want deze man, ja, hij ziet niks. Zeker, hij hoort des te scherper. Hij vraagt, wat is er aan de hand? Wat is er voor een stoet mensen? Ja, dan staan het erheen. Wat hier staat. Ze boodsen hem dat Jezus voorbij ging en een schare volgde hem. Het gaat om hem. En die voorbij gingen, voorbijgangers allemaal, die zei tegen die blinde man, moet je mond houden, joh. Je mond houden. Wat stel je nou voor in de maatschappij? Toch helemaal niks. Je bent blind. Je bent een bedelaar. Je moet van het gegeven leren leven. Alle dagen weer bij vernieuwing. Och, Heer, maakt gij mij geestelijk zo'n bedelaar. En dat dan wezen mag. Dat hij het hoort. Dat ze het ook zeggen. Dat het Jezus is. En dan gebeurt er wat in zijn ziel, hè? Te midden van de dood, van de nood. Te midden van de blindheid, lezen we ineens dat die man riep, Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. Die man die roept luidkeels. Iedereen kan hem horen, maar het gaat erom dat de Heer Jezus hem hoort. En hij schaamt zich niet. Roepen en schreeuwen is hier bidden. Maar vanuit een zielennood. Hij herkent hem. Als de gezonde des vaders. Hij herkent hem hier als de zoon Davids. En als je bidt, Heer, ontferm u mijne. Dan betekent het heel simpel, Heer. Zoudt gij mij willen redden van mijn blindheid. Zoudt gij mij uit de nood en dood willen redden? Zo gunt de Heilige Geest ons hier een blik in zijn hart. En weet je wat we dan ontmoeten? Ja, alleen het zuivere drieëne Godswerk. Daar gaat het om. Daarom blijft hij roepen. Dat betekent aanhouden. Want het gaat op een eeuwigheid aan. Zeker als ik dan opmerk, zult u het hopelijk ook verstaan, He, dat deze roep een verkwikking is voor Christus. Een lichtstraal des vaders op zijn pad. Daarvoor is hij gekomen op deze wereld. Dat dit het uit zal werken, ook vanmiddag in onze ziel. Maar zal het groot wezen. Als dat gekend mag worden. Want zo zal die blinde in de verlossing gaan delen. Om vervuld te worden met de ware dankbaarheid. Maar stel voor dat we samen eerst zingen op Psalm 116. En daarvan vers 4 en 5. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. En ge hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht. 4 en 5, Psalm 116. Stilstaande beval dat men de hel zelf tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende: wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan zei de Heere dat ik ziende mag worden. De Heere weet wat deze man nodig heeft. Hij heeft wel ernstig geroepen, maar zijn kwaal nog niet genoemd. Of verstaat u dat niet? Daarom is een kort gebed in feite. Als de Heer vraagt: wat wilt gij dat ik u doen zal. Hij zei, Heer, dat ik ziende mag worden. Een kort gebed. Uit de grote nood geboren. Hier is een waar gebed. Gepaard met geloof. Want bidden zonder geest is een vuil gebed. Daarvan moet de Heer zeggen, door dat getier van voor mijn aangezicht weg. Ik walg van u bidden. En of het dan een kort gebed is, of een lang gebed is, het komt erop aan dat ik mag inleven in het korte gebed, dat ik even als deze man weet dat ik blind ben. Dus niet toestemmen, het is zo, nee, hij weet het. En dat betekent dat er een volk op deze wereld is die daar zielsondervinden kennis van omdraagt in het leven. Dat is Gods werk in hun hart. De Heere leert hen dat. Hij schijnt hen dat. Want hij wil zijn volk graag verlossen. En dat is ook van belang. Ter verduidelijking enkel zinnetje uit het gesprek van de week tussen een paar mensen waar ik bij was. Er waren wat familiaire problemen in het gezin. Zegt die ene vrouw. Ja, zegt ze, maar wij moeten het elkaar toch vergeven. Als de een in het gezin heeft gezondigd. Ja, daar waren we dan samen al wel over eens. Totdat er ineens één zei, ik wil jullie alles vergeven, maar er gaat schuld aan vooraf. En als er geen schuld is, kan ik het ook niet vergeven. Duidelijk, hè? Dat gebeurt in de natuur. Maar zo is het ook in het geestelijke. God vergeeft alleen de schuld. En lees hem aan Psalm 32 na. Daar is schuld. Buigen onder het lieve recht Gods. Voordat je dan verlost wordt in het dodenstijdse verricht. Waar we ook samen van hebben gezongen. Heeft de Heer ontgrond, ontkleed, afgesneden. Want er ligt in zijn man, dat moet hij ook gaan leren. Geen enkele waardigheid of een grondje dat God hem heeft omgezien. Was enkel verkiezende, opzoekende zondaarsliefde. Daar wordt die vraag ook vanmiddag gesteld. Er is vergeving. Waar? Staat in de Bijbel. Altijd bij God geweest. Zul je niet vergeten? Maar hij schijnt alleen vergeving in een weg van recht en schuld. En anders dan verbeeld jij je maar dat je zonder vergeven zijn, maar God weet er niet van. Dan doe je net als een juffrouw of een meester op school. Ik kom in klasse, wakker eens even, zij moet of les geven. Steeds worden allemaal elektronische schoolborden. Persoonlijk niet geen probleem mee. Maar je ziet ook nog ouderwetse schoolborden met een krijtje en een borsteltje en een doekje. Nou, heeft de juffrouw het opgeschreven. En dan komt ze eraan met de borstel en met een doek en dan veegt ze die. Zo het bord helemaal schoon. Ja, maar zo vergeeft God de schuld niet, hè? Zo gaat het niet in het geestelijke leven. Dan zit de Heer datgene moeten kennen wat nodig is. En dat is, wat we net zeiden, dodelijke strijdse verricht. Is dat ook al zo moeilijk? Soms dan begrijp ik het niet meer. Je hoort zoveel gelovige mensen en bekeerde mensen en dubbele mensen. En zoveel die meen dat ze kleintjes in de genade zijn. En er van alles van maken, maar je hoort nooit dat het afgesneden zaak is geworden. Wat hou ik dan over niks? Lucht. Allemaal lucht gestelen. En wie schiet daar wat mee op? Ja, niemand. Daar moet ik voor gewaarschuwd worden. Moet u mij voor waarschuwen, ik moet jou waarschuwen. Dat je niet bedriegt voor de eeuwigheid. Want hier gaat het om. Het is inderdaad wat die man dus zegt. Een korte verootmoediging met de nood van zijn ziel. Hij kan zichzelf niet de ogen openen. Dat ik ziende mag worden. Hoort u? God moet het doen. En God heeft niks te moeten. Het is allemaal genade. Dat gij van de hemelse smid. Dat het werkt in de ziel. En dan zie je ook wat de Heilige Geest werkt. Dat de Heer tegen hem zegt. Word ziende, uw geloof heeft u behouden. En gelijk staat erbij en terstond, dus eigenlijk één zin, werd hij ziende. En volgde hem God verheerlijkende. En al het volk dat ziende gaf God de lof. Het was een kort woord. Word ziende, uw geloof heeft u behouden. Kort, maar krachtig. Met een goddelijke macht in zijn ziel. En die tijdelijke zegen dat hij licht ontving in zijn ogen. Ja, dat moet wel geweest zijn voor die man. Dat hij in één keer zag wat hij nooit heeft gezien. In één keer een hemel, een zon of een maan, een sterren. En eens vogels. Wel horen fluiten, maar nooit gezien. Nooit gezien hoe een ander mens eruit ziet. En nu ineens gaat de Heer dat werken in zijn hart. In de natuurlijke ogen. Waarom passen we dat gelijk toe dat het ook geestelijk was? Omdat de Heer tot hem zegt. Word ziende, uw geloof heeft u behouden. En het geloof in zijn hart heeft die man niet van zichzelf. Het geloof, en dat is onze troost, dat is de prediking, is de gave Gods. En dat werkt hier in zijn hart. Niet alleen anderen, wat hij wel eens gehoord heeft, die van blind ziende werden, of van dood levend gemaakt. Nee, de Heer schijnt dat geloof in zijn hart. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof. Hoe kan dan een goddeloze om niet gerechtvaardigd worden? Alleen door het geloof. Het werk van de Heilige Geest in het hart. Dat vloeit in één. Dus één. Waarin je één plant wordt in Christus. Verenigd met een drieëne God. Met de verkiezende liefde des vaders. De verdienende liefde des zoons. En de toepassende liefde van God en de Heilige Geest. En vergeet het dan maar niet. Wat zoveel vergeten wordt vandaag. Het geloof is een middel tot genezing. Maar in de evangelische secten en stromingen en in vele kerken wordt geleerd dat het geloof een grond is. Het is geen grond, vrienden. Dat vloeit voort uit het welbehagen des Heren. Alle voortvloeit wat hier staat. Dat die man mag ziende. Dat ziet ineens daar voor het eerst in zijn leven. Ook die Messias, de Christus, de Zoon van God, wie hij is. Genade is op zijn lippen uitgestort. Dat is de liefde des vaders. Dat is de medicijnmeester. Dat is de hoop in hopeloze gevallen. Die met macht is om zelfs een blinden het lieflijk licht te schenken. O, dat geloofswerk in het hart. Dat vernedert en dat vertedert. En het brengt geloof niets anders als de persoon, en daar gaat om, de persoon van God reëler in het hart, in zijn wezen, leren God kennen. In de verzoening met God door Christus. Gewerkt uit de geest en het hart. Dat is altijd weer van recht en van gerechtigheid. En anders, dan heb ik niemand. Maar het verbrachte werk van Christus, dat heeft alle vruchten. En dan zien we ook hoe het God verheerlijkend uitwerkt. Hè? Die ware dankbaarheid in zijn hart is. Ik dank u, Heer, dat ge toornig op mij geweest zijt. Maar nu uw toorn is afgetroost gij mij. En die troost des geloofs is dat u mag zien en hij volgde hem. God verheerlijkend. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Dan mag u God verheerlijken. En aan het volk, hier wordt daarmee bedoeld de mensen, de scharen, die erbij betrokken waren, trekken we door naar het geestelijke. Dan is er altijd dat volk van God, hoe weinig ook in getal, ook al zal het worden één ontelbare schaar, hè? Maar het volk dat verblijdt als ze weer eens horen mogen, dat er een ziel is, die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, bevinden bij God vandaan verklaard en verkregen zijn leven. En dat ze daaruit het ware zaligmakend geloof mogen getuigen. Hoor het eens. Wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan in mijn geest. Mijn God, u zal ik loven. Omdat gij het hebt gedaan. Dan is alle roem van die mens uitgesloten. Daar spreekt hij niet meer over. Hij spreekt nu woorden die der ere zijn van de Heere die hem die weldaad heeft geschonken. Dat hij een geloofsoog heeft mogen ontvangen. Omdat die geloofsoog die dierbaar en borg en zalig maken. Als profeet, priester en koning te hebben mogen leren kennen zijn leven. Als zijn aanvang, maakt niet uit, beginselig verklaard in zijn ziel. En dan maar ook het volk, als ze daar zo mee verheugd zijn. Dat ze hebben weer mogen horen hoe een Bethel een mens krachtdaden door hem tot God bekeerd wordt. Dan geven ze God de lof. Dan zeggen ze, Heere, uw leen komt er toe. De lof, de dank, de eer, de aanbidding. Gij hebt gewerkt in de ziel van hem of van haar, die er nou zo van getuigen mag. En de vraag is, die neemt van mij. Hoe lang is het geleden? Misschien een half uur. Misschien 30 jaar. Dat het wonder Gods in de ziel onder de prediking hier in Bethel heeft plaats mogen vinden. Van een blinde zondaar. Op weg een reis naar de eeuwigheid. En dan stel weer de vraag erbij. Heeft dat goddelijke wonder ook plaatsgevonden in mijn persoonlijk leven? En staat zoiets, dan hou je vast aan de leer der godzaligheid, die de Heer in aanvang en in voortgang heeft leren kennen. In de staatsvernieuwing ken je die drie stukken. Maar in een standig geloofsleven leert de Heer dat zijn volk die drie stukken steeds in aanvang en in voortgang op zijn wijze kennen, zodat er overschiet. Hij moet wassen. En ik minder worden. Amen. Zend hier in uw liefde en waarheid neder. Psalm 43 en daarvan vers 3. vrede met u dragende, God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij met u allen.